over dat koningschap spreekt feitelijk heel de Bijbel vanaf de eerste bladzijden. Over die koning der koningen en die heer der heren. Neemt niet weg dat die belofte met betrekking tot een koningschap van de mens, dan wel de zoon des mensen, dat het dan toch wel een poosje op zich laat wachten in de loop van de geschiedenis. Maar ja, dat is nou eenmaal de aard van de geschiedenis en zeker van de heilsgeschiedenis, daarmee de Bijbelse geschiedenis. Maar eenmaal zal het zover zijn dat zon, maan en sterren verduisterd zullen worden en de koning der koningen in die functie voor het eerst zijn voeten zal zetten hier op aarde, dat is op de Olijfberg. Ik ben onderweg naar Openbaring 7. Kunt u dat vast opzoeken. Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg om vanuit die positie waar de geschiedenis eigenlijk gebleven was, op de Olijfberg namelijk, aan het einde van de 69ste week van Daniël, om van daaruit alsnog te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen om alsnog zijn koninkrijk hier op aarde te openbaren. Ik refereerde aan de woorden van Openbaring hoofdstuk 6, vers 12... waar sprake is van het openen van het zesde zegel, zoals dat heet. Namelijk, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. Vers 14, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En daarna gaat het in vers 15 over de koningen der aarde, want die hebben wat te duchten vanaf dat tijdstip. Want deze beschrijving van de verduistering van de hemel, deze beschrijving vinden wij nogal wat keren vaker in de Bijbel. Reeds in het Oude Testament en het Nieuwe Testament enige malen aangehaald, waaronder hier. En daarvan wordt gezegd dat het markeert het einde van de 70ste week van Daniël. Dan wel het einde van de grote verdrukking over de Joodse staat. Over het tegenwoordige staat Israël dus en over Jeruzalem. Het gebeurt bovendien ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Want zo schrijft de Bijbel dat. En het is tegelijkertijd de aanvang van wat genoemd wordt de dag des Heren. Of ook wel de dag des toorns. En er zijn nog een paar varianten op die uitdrukking. Het zijn niet zulke heel vrolijke dingen. En toch zijn het vrolijke dingen, omdat het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En zoals het gewoonlijk met koninkrijken gaat, als ze geopenbaard moeten worden, begint dat met oorlog. Met een oordeel over degene namelijk die zich niet aan de koning wilden onderwerpen. De Bijbel zegt, en deze mijn, onderdaan of dienstknechten, wat stond er ook alweer, die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en slaat ze hier voor mij dood. Ik denk dat het Lucas 19 was, maar ik weet niet meer zeker. Het einde van de gelijkenis van de ponden. Doet er nou niet zoveel toe? Ik roep altijd, nou ja, als de rechtvaardige God dan zo nodig wat moet doen aan de onrechtvaardigheid van de wereld, zoals de goddelozen eisen. Wel nu, dat zal hij doen, maar dan haalt hij dus alle goddelozen van de aarde weg. Hetgeen nou ook weer niet de bedoeling van de eisers was. Maar ja, dus het is geen andere oplossing. En dat is dus wat gebeuren zal. Nog wat uitgebreid de eeuwen door de profeten werd aangekondigd. En waarover het boek Apocalypse, de openbaring, spreekt, zodanig dat dit soort rampen voor de mensheid klassiek genoemd worden apocalyptische rampen. Zo van, die vinden ze in het boek Openbaring. En dat is ook inderdaad zo. Het is het besluit van de Bijbel, dus je kan dat verwachten. Maar als ik even kort wat samenvat. Vanaf Openbaring 6, vers 1 begint dat, die openbaring van dat koninkrijk. Vanuit de hemelse positie van het lam op de troon en van de vier dieren om de troon en de 24 oudsten voorstellende de gemeente, u en ik, rondom de troon in de hemel. Het is dus na de opname van de gemeente, dat mogen duidelijk zijn. En mede vanwege de opname van de gemeente overigens, dat daarna de openbaring van dat koninkrijk begint. En het wordt uitgedrukt onder het openen van 6 zegelen van het boek. En onder de eerste zegelen vinden wij een beschrijving van wat wij al geacht worden te kennen uit de voorgaande 1182 bladzijden, roep ik dan altijd laconiek. Dat wil zeggen, vinden wij een beschrijving van de 70ste week van Daniël. En ik meen dat we niet zo lang geleden daar een keer bij stil hebben gestaan bij wat daar beschreven wordt over dat, ik noem het altijd populair, het concours hippique. Ik weet dat het niet erg eerbiedig klinkt, maar de andere kant is, als je waarheid wil leren kennen, dan moet je afstand kunnen nemen. Dan moet je het van afstand bezien. Niet omdat je het op afstand wil houden, maar om te kunnen overzien waar het over gaat. En vooral, broeder, je emoties daarbuiten proberen te houden, want anders gaat het ook niet goed. En vandaar dit soort uitdrukkingen. Ik bedoel, dan weet iedereen waar we het over hebben. Die paden die hier verschijnen, eerst die witte en daarna drie andere die bij elkaar genoemd worden als één geheel. Eigenlijk namelijk, ze worden tezamen beschreven en hen wordt macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde met zwaard, honger en de dood. Dat zijn ze alle drie, zwaard, honger en dood. Dat zijn die drie paden die genoemd worden onder het tweede, derde en vierde zegel. En je herkent dat meteen. Die eerste die staat voor de vrede die er zou zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En de andere drie staan voor het haaste verderf dat daarna hen zou overkomen. Met deze woorden ben ik in 1 Thessalonicenzen 5. Maar ik ga het daar nou niet over hebben. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het makkelijk herkenbaar is. Ik weet wel dat het vaak niet gezien wordt, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik vind dat heel makkelijk herkenbaar. Hoofdstuk 6 van Openbaring. Het moet na de opname van de gemeente zijn, dat klopt precies. En het gaat vooraf aan wat onder het zesde zegel gebeurt in vers 12. De verduistering van zon, maan en sterren. En daarvan kun je ook al lang weten dat dat het einde van de 70ste week markeert. En dat je dan dus de 2 x 3,5 jaar van die 70ste week van Daniël gehad hebt. Bovendien Matthäus 24 zegt, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan en de sterren en dan verschijnt de Heer. Dat staat er hier niet bij en dat vindt men een beetje vreemd, want dat zou er dan toch uitdrukkelijk bij moeten staan. Ik moet u zeggen, als wij zeggen dat het er uitdrukkelijk bij had moeten staan, dan heb je dus meteen gezegd dat het niet hoeft. Want dan weten we dat toch al. Ik bedoel, waar heb je het dan over? Dan bemoei je je met de schrijver. Of dan zeg je, als ik het geschreven had, zou ik dat er toch met grote nadruk en met dikke letters zou ik het erbij gezet hebben. Ja, goed, maar als je het al weet, waarom zou het vermeld moeten worden? Ik vind dat nergens voor nodig. Wij kennen dat verschijnsel. En je weet dus waar je bent. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Na het openen van 6 zegels. Maar er waren er 7. En die 7e die wordt pas geopend in hoofdstuk 8, vers 1. Met andere woorden, we hebben een beschrijving gehad van de 70ste week van Daniël. Totdat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, om zo te zeggen. Na de val van Jeruzalem, de ondergang van de Joodse staat. En dan volgt eerst hoofdstuk 7, voordat het verhaal verder gaat met het openen van het 7e zegel. Hebben jullie tot zover? We wachten eerst. En voor het geval dat u zegt, maar ja, dat kan niet, want er had toch die wederkomst van Christus vermeld moeten worden in hoofdstuk 6. Ik moet u zeggen dat die gebeurtenis in zichzelf, waarbij de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg enzovoort, op zich niet zo wereldschokkend is, hoor. Mede omdat het een negatieve aangelegenheid is, eigenlijk. Het is de ondergang van de Joodse staat. En de verschijning van de Heer is tamelijk incognito. Ik bedoel dit. Die legers van Gog en Magog, die zijn het land binnengekomen. Die branden het hele land plat. Dat staat allemaal beschreven in Joël 2 en Ezechiël 39 en waar het maar staat. En het leidt Zacharië 14 wel degelijk tot de ondergang van Jeruzalem. En dat was het laatste wat er van de Joodse staat over was. Want zegt de Bijbel, als dat oordeel geweest is, is er geen leven meer over in het land. En ziet het eruit als Sodom en Gomorra. Staat allemaal in de Bijbel. Dus dat gaat gebeuren. Maar aan het eind van die 70ste week verschijnt de Heer. Dat kan alleen maar zijn omdat men op een of andere wijze zijn naam heeft aangeroepen. De naam des Heren. Heet dat met zo'n tweede naam wel. De naam des Heren. Had ook gewoon kunnen zijn, men heeft de naam Jehovah aangeroepen. Dan wordt het voor de Joden toch een beetje schrik als ik het nu zeg. Want die naam mogen ze niet aanroepen, dat weet u, hè? Dat is binnen het Jodendom volstrekt taboe. Men wil die naam niet horen. Ik weet niet waarom niet, maar dat doet er nou niet toe. En wat ze er zelf over zeggen, daar heb ik geen boodschap aan. Het is gewoon, dat doen ze niet. Dat wil zeggen, dan moet de nood wel heel hoog gekomen zijn. Dat is ook zo. Het is niet voor niks de dag van de benauwdheid van Jacob en zo. Hè. Dus ze roepen de naam des Heren aan. Wat de Bijbel erover zegt, is dat de Heren, Zacharië 14, lees u het maar eens na, dat de Heren te dien dagen, als Jeruzalem verwoest wordt, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dan is zij incognito. U weet wat incognito is? Ongekend. Dan weet men niet wie hij is. Incognito. Hij verschijnt wel. Maar wie verschijnt daar nou eigenlijk? Nou ja, Jehovah. Voor de gelegenheid. Er staat ook niet dat hij daarna een voet verzet. Er staat, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En er staat, en de Olijfberg zal scheuren. Zacharië 14. Olijfberg zal scheuren. Staat precies ook in welke richting. Staat zo uitgebreid dat je er nog van in verwarring zou raken ook. Maar het staat er heel goed. De Olijfberg zou scheuren naar het noorden en naar het zuiden, zodat er een vluchtweg vanuit het westen naar het oosten, dat wil zeggen dwars door de Olijfberg heen vanuit Jeruzalem, zou ontstaan. Een weg die leidt tot in Azal, een gereserveerde plaats, betekent dat. Het zijn woorden die later voorkomen in Openbaring 12. Een gereserveerde plaats. Ergens in de woestijn. En het idee is dat er een overblijfsel uit Jeruzalem behouden wordt, doordat het inderdaad vlucht was door de Olijfberg naar de woestijn. Dat is het dan. En waar de Heer bij die gelegenheid blijft, wordt niet gezegd. En als het één keer gebeurd is, dan vraag je je af, wat is er eigenlijk gebeurd? Het is nog incognito. Als u mij vraagt, duurt het daarna nog een maand. Maar daar moet u me niet aan ophangen. Maar duurt het in ieder geval nog enige tijd voordat de Heer voor de tweede keer zich openbaart. U weet toch hoe de Heer dat doet sinds zijn opstanding? Hij verschijnt bij gelegenheid. Zomaar ineens. En dat was toen op de Olijfberg. En daarna verschijnt hij in ieder geval weer aan dat overblijfsel dat daar in de woestijn bewaard wordt. Maar begrijpt u, dit heeft allemaal nog niks van doen, niet rechtstreeks, met de volkeren der aarde. Zover is het dan niet. Ik weet wel dat het misverstand bestaat dat als de Heer zijn voeten zet door de Olijfberg, dat dan meteen de 1000 jaren beginnen en 1000 jaren vrederijk. Dat weet ik allemaal wel, maar ik roep al meer dan 40 jaar inmiddels dat dat niet zo is. En dat er eerst nog heel wat tijd overheen gaat. En dat feitelijk dat hele antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad zelfs dan eerst nog moet ontstaan. Omdat het er in de 70ste week nog niet is. Die antichrist is er al wel, maar zijn rijk nog niet. Dat komt pas daarna. En waarom dat is, leg ik u nou niet uit. Maar dat daar tijd overheen gaat nog, voordat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dat kun je ook gewoon lezen in Matthäus 24 en 25. in de reden over de laatste dingen. Want in Matthäus 24, ongeveer vanaf vers 30, geloof ik, daar wordt dan gesproken over: na de verdrukking van de dag zal de zon verduisterd worden, maneschijn ze niet geven, en er zal aan de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En inderdaad, aller oog zal hem zien, maar er staat niet bij dat het op diezelfde dag is. En dan staat er dat hij daarna zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden. En dat de tijd die dan is aangebroken, dat die tijd heet de toekomst van de zoon des mensen. Dat wil zeggen de aanwezigheid van de zoon des mensen. En dat die tijd overeenkomt met de dagen van Noach. Want zoals de dagen van Noach uitliepen op een definitief oordeel over de gehele mensheid, zo zullen die dagen ook uitlopen op een definitief oordeel over de hele mensheid. En die dagen van Noach, het waren 120 jaar. Nou, zo lang duurt deze periode niet. Maar het begint maar klein aan het eind van de 70ste week van Daniël, met de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Het is weliswaar het officiële begin van de openbaring van zijn koninkrijk, maar het is maar officieel. Dat wil zeggen, de facto moet dat later nog gebeuren. Alsnog. En de Heer heeft ook dan geen haast. En dat blijkt in ieder geval uit openbaring 7... want daar moet ik wel met haast naartoe, anders wordt het niet meer wat. Want aan het eind van hoofdstuk 6 zijn we inderdaad dus na het zesde zegel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan wordt er gesproken in vers 16 over de toorn des lams. Dat wil zeggen de toorn van degene die op de troon zit. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Dan moet dat nog beginnen. Na de 70ste week van Daniël. En niet de dag des toorns is voltooid. Dat kan nooit. Het is alleen een oordeel geweest over de Joodse staat. Maar het zou komen over alle volkeren. En onthoud ook dit. Het zou komen over alle volkeren. Maar per definitie eerst bij Israël. Daarna over de overige volken. Want het oordeel Gods begint bij het huis des Heren. Bij Israël zelf. Met andere woorden, de val van Jeruzalem is niet het eind van het oordeel of het eind van de dag des Heren. Het is het begin daarvan. En dat zegt de Bijbel ook, maar dat was Joël 2. Waar staat: zon en maan zullen, sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat komt daarna nog. En let op dat ik geen woord gerept heb over 33 jaar. Zo lang duurt het wel, maar daar heb ik het nou niet over, want daar hangt het niet vanaf, hè, van dat getal. Het is gewoon, de Bijbel leert dat er zo'n periode is. Logischerwijze. Het moet ergens beginnen, maar het begint pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. En hier wordt het ook gezegd, de dag zijn stoorns is gekomen. Als je de moeite zou nemen om die uitdrukking eens op te zoeken in het Oude Testament, dan zou je zien dat onder die toorn van God, de dag zijn hittige toorns, verstaan wordt en beschreven wordt het oordeel over de diverse volkeren, niet alleen Israël, maar vooral ook de andere volkeren. Vooral die volken die nauw aan Israël verwant zijn. Dat moet allemaal nog gebeuren. Hierna. Bovendien, over apocalyptische oordelen hebben we hier in de Apocalypse ook nog niks gelezen. Dat komt pas in volgende hoofdstukken. Omdat het pas komt na de 70ste week van Daniël. Zie? Weliswaar voor de 1000 jaren, voordat Satan gebonden wordt. En daarom zeg ik, nou, hij komt tamelijk incognito. Moet nog beginnen. Je moet je voorstellen, zoals het beschreven wordt in Micha, hoofdstuk 2, de laatste versen. Nou, daar niet alleen. In de psalmen komt het ook regelmatig voor. Dat de Heer zich daar bevindt bij een gelovig overblijfsel. Ergens in de woestijn. En in Micha 2 wordt beschreven waar het is, in de eerste plaats. Namelijk in Bosra. Dat is die plaats in de woestijn. En daar wordt beschreven hoe men dan toch redelijk triomfantelijk in optocht en officieel de plaats weer verlaat. Om van daaruit kennelijk op te trekken naar waar eens Jeruzalem lag. onder leiding van de heren zelf staten, die ook in hetzelfde vers genoemd wordt de koning, en hij wordt genoemd de herder en bovendien de doorbreker. In een en hetzelfde vers. Laatste vers, denk ik, van Micha hoofdstuk 2. Enzovoort. Het moet allemaal nog beginnen. Vanuit zo'n plek ergens in de woestijn van Edom. Waarna het verhaal verder gaat met wie is er die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra. Dat is Petra dus, hè. Daar komen ze dan vandaan, enzovoort. En nog een poosje later, God kwam van Teman. En de heilige kwam van het gebergte Paran, want daar ligt Bosra in Teman. Dit was uit Habakkuk en die andere was Jesaja 63, de eerste verse. Kijk, dat moet allemaal nog gebeuren. En op dat punt zijn we hier ook aan het eind van hoofdstuk 6. Zes zegels, we zitten te wachten op de zevende. Maar in plaats van dat dat meteen verder gaat met de zevende zegel, waaronder we dan zouden mogen verwachten, maar dit is natuurlijk een beetje bluf wat ik nou doe, maar waaronder we dan zouden mogen verwachten inderdaad die oordelen die over de mensheid zouden komen. Want de dag zijn stoorns is aangebroken, eind van hoofdstuk 6. Maar voordat het zevende zegel komt met die oordelen in hoofdstuk 8, krijgen we eerst hoofdstuk 7. Want in hoofdstuk 8 begint dat, hè? Toen het zevende zegel, toen het lam het zevende zegel geopend had, daar was je al aan het eind van hoofdstuk 6. Maar het gaat pas verder in hoofdstuk 8. Toen het lam het zevende zegel geopend had, was er eerst de stilzwijgen in de hemel, omtrent een half uur. Dat heeft, als je mij vraagt van doen, met dat eerste klokken gelijk gezet moeten worden. Die leg ik u een andere keer wel weer eens uit, hoe dat zit, met het half uur. En daarna krijgen we eerst een officiële gebeurtenis, een ritueel, waarin ons voorgesteld worden de gebeden der heiligen, met het idee van hierna gaan de gebeden der heiligen vervuld worden. En dat is dan vanaf vers 6. En dan krijg je onder het zevende zegel zeven bazuinen achtereenvolgens. En die leiden inderdaad tot de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus. Want de zevende bezuin wordt beschreven vanaf Openbaring 11, vers 15. En dan wordt er geroepen, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Zodat deze zeven bazuinen en al wat daaronder plaatsvindt, geplaatst moeten worden chronologisch tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Zie? En dan gaat u weer, en als u vraagt hoe lang duurt, dat zeg ik zo spontaan, 33 jaar. Maar het heeft er niks mee te maken en het verandert aan de argumentatie ook niks. Zeg dat met opzet, omdat iemand ergens op internet gezet heeft, Klein Aneveld, die heeft die periode helemaal niet uit de Bijbel. Dat zegt hij zelf, want hij zegt dat hij het uit de symboliek heeft, die periode van 33 jaar. Nee, ik heb alleen de 33 jaar uit de Bijbelse symboliek, puur uit de Bijbelse symboliek. Maar dat er zo'n periode is, is gewoon letterlijke tekst. Hebben we die nog? Puur letterlijke tekst. Dat heb ik ook nooit onder stoel of banken geschoven. Kun je gewoon in je Bijbel zo lezen. Hier dus ook. Zie? Het is echt niet zo moeilijk. Maar goed, terug naar hoofdstuk 7. Wat moet hoofdstuk 7 hier dan tussen? En om het tempo erin te houden, nou, dat is makkelijk genoeg. Want na de 70ste week bemoeit de Heer zich weer met de gang van zaken op aarde. Begint officieel, let op officieel, begint officieel de openbaring van het koninkrijk. Maar u denkt toch niet dat het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt, puur door alle onrechtvaardige ongelovigen van de aarde weg te doen? Bovendien, wat heeft die grote verdrukking dan eigenlijk nog voor zin? Ik bedoel, als men in onze dagen ten onrechte meent dat zo nodig aan het koninkrijk van Christus gebouwd moet worden, dan is toch ook niet de eerste gedachte dat je moet strijden tegen het onrecht in de wereld, of wel? Nou ja, sommigen denken er zo over en denken zelfs dat het met het zwaard moet. Of met kanonnen, weet je veel waar ze het mee doen tegenwoordig allemaal. Dat is toch in de eerste plaats de prediking van het evangelie. De blijde boodschap. God doet een werk. En dit is wat hij doet? Waarna de vraag is, hoe kunnen wij daar deel aan krijgen onder het motto mannenbroeders, wat moeten wij doen? En dan is het antwoord, bekeert u en laat u dopen en dat soort dingen meer, net als in Handelingen 2 dus. Dat zou moeten gebeuren. En dat daarnaast inderdaad een oordeel komt over de goddelozen, om zo te zeggen. Ja, dat is ook zo. En dat een beetje verdrukking over de mens bovendien nog gunstige omstandigheden schept voor de mens om tot geloof te komen. Dat is ook nog zo, want nood leert bidden. Toch? Nou ja, je vindt het in Israël terug in de dagen van de richteren. Dan kwam die vijand weer over het land en dan zochten ze het aangezicht des Heeren. Hoe heette die ook alweer? Dan zocht men het aangezicht des Heeren, riep men zijn naam aan. Dan stuurde de Heer weer... hij stelde iemand aan om orde op zaken te stellen. In zijn kracht overigens, maar goed. Dat is wat de Heer deed en dan was het weer orde op zaken enzovoort. Een beetje verdrukking helpt daarbij. En dit is niet een beetje verdrukking, dit is grote verdrukking. Maar dat komt omdat het nu ook definitief is, hè? De openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En wat wij dus lezen in Openbaring 7 gaat over die positieve kant van het verhaal. Want oordelen beschouw ik dan gemakshalve maar als negatief. Maar de prediking van het evangelie is positief, uiteraard, hè? En dan lees je na deze... zag ik, dat wil zeggen na het verhaal over de 70ste week van Daniel uit hoofdstuk 6... na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Dat betekent niet dat de aarde vierkant is... zoals sommigen menen uit zo'n vers te moeten concluderen. De 4 windrichtingen, dus, want u weet, een hoek is een windrichting. En waarom het windrichting heet, weet ik ook niet, want het is gewoon een richting, hè. U weet, koers geef je op in graden. En graden zijn graden van een boog. Een hoek dus in de praktijk. Moeilijker is je niet. En dit zijn de 4 hoofdrichtingen, noord, oost, zuidwest... of welke volgorde je maar hebben wil. Ik zag de 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde... bedwingende, houdende, terughoudende, vasthoudende... de 4 winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde... nog op de zee, nog tegen enige boom. Ik vind het wel aardig dat dit toch per slot ook symboliek is. En waarom zou het geen betekenis hebben, toch? En ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon, dat is het oosten dus... hebbende het zegel... Dan weet ik het weer niet. Zegel is levende gas. Dat is niet maar een zegel, maar het is het stempel daarvan. Ik ben altijd het woord kwijt. Er is een woord voor me. Zo'n zegelstempel, weet u wel, waarmee men een zegel afdrukt in de lak... of waar men het maar in afdrukt. In een kleiterblad kan ook. Zo'n officieel ding. Als die klein is en je moet hem meenemen, dan is het gewoon een zegelring. En dan wordt een stempel gezet. Nou, je zou het niet zo met de hand doen, want dan brand je vingers. Dan moet je eerst de ring even afdoen en dan pas een stempel zetten. Maar zo'n ding, hè. Hebbende het zegel des levende gods. Dat wil zeggen, hebbende autoriteit. Dat wil zeggen, vertegenwoordigende de levende god. En de levende god wil niet maar zeggen dat hij dus bestaat. Maar het wil zeggen dat hij wat doet. Want de levende God is de actieve God. En inderdaad, hij doet wat. Met deze engel vertegenwoordigt de autoriteit, het gezag van de levende God, uitgedrukt in de zegel. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Met andere woorden... wat gebeuren moest, en wij weten het uit het Oude Testament al lang, wat zou moeten gebeuren, is dat nu een oordeel zou komen over de wereldbevolking als zodanig. Het is begonnen bij het huis Gods, populair gezegd, bij Jeruzalem. Maar dan hebben we altijd nog Moab en Ammon en Edom en de Filistijnen en Syrië en Elam en Damascus, wat het maar was allemaal, hè. De Assyriër. Er is allemaal profetie over in de Bijbel. Over de volkeren der aarde. Dat zou nu moeten gebeuren. Uitgedrukt in die wind. Die zou waaien. En die de aarde dan wel de zee dan wel de bomen zou beschadigen. Maar voordat het gebeurt, verschijnt er zo'n engel met zo'n zegel. En die zegt met autoriteit dus, vanwege dat zegel, zegt hij, denk erom, nog even niet. Gaat wel gebeuren, maar nu even niet. Er moet eerst wat anders gebeuren nog. Het is wel de tijd, officieel de dag zijn storens is gekomen, het valt in die categorie, maar in de praktijk nog even niet, want er moet eerst nog wat anders gebeuren en dus beschadigt vers 3 de aarde, niet nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Er moeten dus eerst dienstknechten van God worden aangesteld en geautoriseerd, want via dat zegel krijgen ze ook die autoriteit mee, hè? U weet wel, u en ik, wij hebben ook het zegel van de levende God. We zijn verzegeld door de Heilige Geest, staat er. En het houdt in, inderdaad, dat we geroepen zijn tot koningen en priesters, maar meer in het algemeen, het houdt in dat we zijn eigendom zijn en in zijn dienst staan. Ja, het lijkt een heleboel op brandmerken dat men vroeger deed met de slaven. En nog met het vee. Oh nee, mag niet meer, hè? Met het vee. Nee, nou ja. Toen maar weer. Ik vind het wel leuk. Het vee, de klemmen ze zo'n. Gebeurt ook niet meer, denk ik. Zo'n label in het oor. Bij de slaven was het een slavenring, weet u nog? Een ring in het oor. Dat is uitdrukking van slavernij. Maar die dienstknechten worden aangesteld en voor dat doel verzegeld, was de bedoeling. Verderop hierna staat hoeveel er waren, 144.000 dienstknechten gods. En bovendien 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Israëlieten. En eerlijk gezegd, dat had je kunnen verwachten. Nou ja, die aantallen niet. En zeker niet het aantal nullen achter die 12. Ik denk niet dat je dat had kunnen raden. Maar voor de rest is het toch tamelijk voor de hand liggend allemaal wat hier gebeurt. Want kijk, voordat het oordeel komt en voltrokken wordt, zou eerst het evangelie gepredikt moeten worden. Dat was ook al zo in de dagen van Noach. Dat was zo in de dagen van Nineveh, ik roep maar wat. In de dagen van Nineveh, Jona, weet u wel. Dat was zo de dagen van Jeruzalem in nieuwtestamentische tijd. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Maar voordat Jeruzalem verwoest werd, in de dagen van de Romeinen, heeft het toch enige tientallen jaren geduurd. Waarin uitgebreid het evangelie gepredikt geworden is. Met name in Jeruzalem. Men lezen handelingen, men lezen de zendingsopdracht, beginnende bij Jeruzalem. Dat is gebeurd allemaal. En zo gaat het in de toekomst uiteraard ook. Eerst de prediking en dan het oordeel. En er ging dus een waarschuwing aan vooraf. Dat is een vast Bijbels beginsel. Er zijn nog meer voorbeelden van, maar ik laat ze maar even buiten beschouwing. En hier vind je dat dus ook. Hier wordt uitdrukkelijk gezegd dat het actieve oordeel, de actieve toorn van God over de aarde, over de zee, ik denk de aarde, ja, al wat erop woont. De zee is in de profetieën, in het hele Oude Testament, door een uitbeelding van volkerenmassa's. Dus het is nog hetzelfde ook. De aarde, de zee. De bomen zijn in Matthäus 24 de reden over de laatste dingen, waarop die zon verduisterd wordt en de maan een schijnsel niet geeft. Dan zijn de bomen inderdaad ook de uitdrukking van volkeren. Nou ja, van volkstammen met hun vertakkingen. Bomen zijn volkeren. Families, stambomen, wat het maar is. En binnen dit beeld, je moet het zien als een schilderij als het ware, binnen dit beeld zou dat begrepen moeten worden. Hè? Die bomen, die wind, die aarde, die zee, wat het maar is. Waar het over gaat is dat actieve oordeel, de toorn Gods over de wereld komen, maar het wordt voorlopig uitgesteld. Officieel is het begonnen, maar in de praktijk nog niet. En dan zeggen we, nou, laat die engel voortmaken en die 144.000 afstempelen. Maar ik zeg het maar weer even gemakkelijk. Dan moet ik u zeggen dat zo gemakkelijk dat nou ook weer niet gaat. Maar kijk, wat te verwachten was, is simpelweg dit. Dat wij hebben van doen, zoals Uit het noemen van die 12 stammen van Israël overigens ook blijkt, we hebben van doen met Israël. En Israël is van oudsher, was van oudsher, zo je wilt, het uitverkoren volk. Dat weet iedereen. Maar ik roep ook al jaren dat het leuk is dat je dat weet. Maar als je niet kunt zeggen waartoe het dan uitverkoren is, dan weet je nog niks. En abusievelijk heeft men via het Calvinisme uitverkiezing in verband gebracht met eeuwige zaligheid en naar de hemel gaan, zodat als iemand uitverkoren is, gaat hij naar de hemel. Alleen ook de Calvinisten wisten wel dat Joden niet uitverkoren zijn, want ze gaan niet naar de hemel. En dus hebben ze een probleem wie er dan uitverkoren is enzovoorts. En of je aan de Joden het evangelie moet prediken of niet. En die discussie bestaat tot vandaag. Men is helemaal de weg kwijt. Eenvoudig omdat men niet weet wat dat betekent, dat Israël het uitverkoren volk is. En toch is het makkelijk genoeg, want hoewel het er dan misschien niet expliciet bij staat in bijvoorbeeld Exodus 19, staat het er wel bij in 1 Petrus. Want in 1 Petrus worden de woorden uit Exodus 19 aangehaald. Tenminste, ik denk dat ik het goed zeg. Misschien zit ik ernaast, maar dat vindt u dan wel. Exodus 19, daar wordt tot Israël gezegd: indien gij naast mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, en wat het maar was. En waartoe is dan uitverkoren? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, maar het schijnt dat men niet oplet. Een koninklijk en priesterlijk volk. Dat betekende dat ooit dat koninkrijk van de zoon des mensen vanuit bladzijde 1 van de Bijbel, als ooit dat Messiaanse Rijk, om zo te zeggen, zou aanbreken, zou het moeten gebeuren via dit koninklijke volk, logischerwijze. Het koninkrijk zou moeten geopenbaard worden via Israël. En het andere woord was een priesterlijk volk. En dat is hetzelfde verhaal, want de priesters, hetgeen ons later uitgebreid uitgelegd wordt, ook al in de boeken van Mozes, de priesters hebben als essentiële bediening, dat wil zeggen, dat is de essentie, de inhoud van hun bediening, om het woord van God bekend te maken, te prediken dus. Zodat als je je ooit nog afvraagt hoe moet dat koninkrijk Gods dan op aarde tot stand komen, is het antwoord, nou, doordat het woord van God gepredikt wordt door het koninklijke volk, dat immers ook een priesterlijk volk is. Goed, daartoe was Israël uitverkoren, dan is de volgende vraag, en hebben ze die opdracht alles vervuld? En het antwoord is nee, en dus is de conclusie, moet het in de toekomst nog gebeuren? Want als in de toekomst dus dat Messiaanse Rijk alsnog moet geopenbaard worden hier op aarde, moet het gebeuren via Israël. Heel Israël, niet maar de Joden, want Exodus 19 gaat niet over de Joden, gaat over heel Israël. Alle stammen van Israël, Jacob, bij gelegenheid ook genoemd. Met andere woorden, als die 70ste week voorbij is, en als dus die 490 jaar uit Daniël 9 voorbij zijn, totdat de Messias komt, en dan komt hij, dan moet een begin gemaakt worden met de prediking van het woord van God alsnog over heel de wereld. Maar het moet gebeuren door Israël. Maar we hebben nog geen Israël, we hebben alleen nog een overblijfsel uit het Joodse volk. En te vrezen valt een klein overblijfsel. Nou ja, 12.000. Toch een klein overblijfsel. En of die alle 12.000 uit Jeruzalem kwamen, denk het niet, maar dat doet er nou niet toe. En bovendien, dat kan dan zijn dat ze de naam des Heren hebben aangeroepen, maar toen wisten ze ook nog niet dat de Heere, Jehovah, dezelfde was als Jezus van Nazareth. Er zijn trouwens niet vele christenen die hen dat kunnen uitleggen. Want die hebben daar ook al moeite mee. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Volkomen 100%. Maar dat is nou eenmaal zo. Want het is pas later in de woestijn, als u mij vraagt, dat hij ten tweede male aan dat overblijfsel verschijnt, nadat hij eerst was verschenen op de Olijfberg, dat hij in de woestijn, in Petra dus, aan het volk verschijnt, en dat ze dan pas vragen, maar wat zijn nou eigenlijk die tekenen in uw handen uit Zacharia 13? Weet u nog? En dan wordt pas vervuld, bewust vervuld wat in Zacharia 12 al stond. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat bij die gelegenheid ook weten ook. Heb je dat nog? Kortom, je hebt nog niks. Waar haal je zo gauw 144.000 Israëlieten vandaan? Die nog gelovig zijn ook en capabel om dienaren te zijn van God. Nou, dat gaat wel even duren. Ik weet niet hoe lang. Maar stel me toch voor dat het al gauw... Nou, dat kon wel eens een paar jaar duren, denk ik. We hebben er toch 33, zeg ik dan grijnzend. Dus vooruit maar. Ja, schat dat eens in. Wat er gebeuren moet, is dat alsnog aan wat er nog leeft van die 10 stammen van Israël... behalve het Joodse volk, de 2 stammen... dat aan die andere stammen dan toch eerst nog het evangelie gepredikt moet worden? Met als gevolg dat er uit elk van 12 stammen minstens 12.000 zijn... die tot geloof zijn gekomen en afgestempeld kunnen worden... verzegeld kunnen worden. Hebben we die nog? Dat duurt nog wel even. Nou, en daarom staat het ook. Omdat het nog wel even duurt, duurt zo lang in ieder geval... dat het de moeite waard is om het eerst even te vertellen. Heb u die? En als u het allemaal nog gevolgd hebt... ja, het zal ook nog wel even duren voordat die antichrist... of hoe je die figuur maar noemt... zijn spullen bij elkaar gepakt heeft en zijn plannen heeft gewijzigd... van met Jeruzalem kan ik niks meer, want dat bestaat niet meer. Nou moet ik een andere plek zoeken om het te vestigen. En in gedachten zie ik hem dan lopen. U weet wel, want het ging niet met openbaar vervoer, heb ik u verteld. Of wel met openbaar vervoer. Nou ja, hij kon niet vliegen in ieder geval meer. Met zijn knapzak onderweg naar Babel... om te zeggen, nou, dit lijkt me dan wel een goed alternatief. Om daar zijn rijk op te richten. Ik weet wel dat het zo niet gaat, maar het idee is dat dat ook wel enige tijd zal duren. Een aanloop zal nodig hebben. En de andere keer vertel ik u weer dat het aanstellen van dienstknechten... in de zin van het aanstellen van oudsten, want dat zijn ze, want ze zijn eerstelingen... worden ze hier genoemd. Later. En dat het aanstellen van oudsten in het algemeen toch een redelijk tijdrovende aangelegenheid is. Zodanig dat apostel Paulus tegen Titus zei, blijf jij maar hier op Kreta. Het duurt mij te lang. En zorg jij maar dat er oudsten komen hier. Brief van Titus, hoofdstuk 1. Ik heb je op Kreta achtergelaten omdat je oudsten zou stellen. En dat is niet maar een kwestie van een paar personen afstempelen of een paspoort geven of zoiets. Maar het is een kwestie van dat mensen opgeleid moeten worden, gevormd moeten worden, omdat ze die bediening zouden kunnen vervullen. En dat neemt echt wel wat tijd. En dat is hier dus ook zo. Heb u die nog? Oké. Okay. En al die tijd komt die grote verdrukking nog niet los. Dat wil zeggen, die is officieel begonnen, maar in de praktijk gebeurt er nog niks. Want eerst moeten die 144.000 verzameld worden en aangesteld worden. Dat is wat beschreven wordt. Zie? En wat betreft die verzegeling... Nou ja, er staat een verwijzing onder naar Ezechiël 9, vers 4. Ja, dat... Klopt, maar in Ezechiël 9, vers 4 ben je sowieso in een visioen terecht. En het gaat over Jeruzalem, maar Ezechiël was letterlijk niet eens in Jeruzalem. Maar daar wordt gezegd, zoek eens op wie er hier nog een gelovige is en geef hem een zegel. Dat wil zeggen, wijs hem aan en maak hem herkenbaar. En het idee was, er zijn er niet veel. Maar je vindt die verzegeling trouwens ook, en die vind ik eigenlijk veel belangrijker en duidelijker, in Jesaja 66. Dat is het laatste hoofdstuk van Jesaja. En daar lezen wij in vers 18... Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen... en zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien. Dat moet dan zijn in de wederkomst van Christus. En ik zal een teken aan hen zetten... En uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Peul en Lut, de Booschutters, naar Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben. Kortom, zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En hier is dus sprake van lui die terugkeren uit ballingschap, verzameld worden uit de heidenen, ze krijgen een teken en ze worden uitgestuurd om de heerlijkheid van Christus onder de heidenen te verkondigen. En nauwkeuriger ga ik op het vers niet in, want we moeten de hele context bespreken, dat maakt het allemaal wat lastig. Maar als u mij vraagt, gaat het hier gewoon over de 144.000. Uit Israël, verzameld uit de heidenen, uit verschillende tongen en talen, inderdaad. En ze ontvangen zo'n teken, zo'n zegel dus, blijkbaar. En in die positie worden ze uitgezonden de hele wereld over. En totaal heb je er dan, volgens Openbaring 7, 144.000 uit alle geslachten der zonen van Israël. Dat is Openbaring 7, vers 4. En dat je die zou moeten hebben uit Israël, heb ik u gezegd. Het is toch het koninklijk priesterlijk volk? Zij zouden het evangelie moeten prediken. Dat ze dat ook niet allemaal doen, maar dat het gebeurt via een delegatie. Dat wil zeggen, via officiële vertegenwoordigers van Israël. Dat lijkt me ook duidelijk. Niet alle Israëlieten worden uitgezonden voor dit doel. Maar het is wel een functie van het volk als zodanig. En de functie wordt uitgevoerd door degene die in die positie het volk vertegenwoordigen. Dat is een heel normale gang van zaken, overigens. Nou, en wat betreft 144.000, ik zei, daar zou je misschien niet zelf opgekomen zijn. Maar ja, u weet het allemaal. Officieel zijn de 12 stammen van Israël. Officieus 13. Maar officieel zijn de 12 stammen van Israël. En het getal 12 staat voor heerschappij. Dat weet ook iedereen langzamerhand. Ga ik ook maar niet meer uitleggen. Zodat als het gaat om de openbaring van het koninkrijk, ben je al gauw terecht bij het getal 12. En 12 maal 12 is helemaal mooi, want het heet de vervulling van zo'n getal, hè? Vandaar het getal 10 in de Bijbel, maar ook getal 100 heeft de gelijksoortige betekenis, omdat het kwadraat ervan is. En zo heb je 7 jaren, maar ook 49 jaren enzovoort. Ik bedoel, het is het kwadraat ervan, hè? Zoals het lied zegt, 3 keer 3 is 9. Maar, oké, het andere lied. Maar zoiets, 12 maal 12 ligt voor de hand. En 12 maal 1200 was misschien ook genoeg geweest. Maar het 12 maal 120 lijkt me wat aan de krappe kant. En 12 maal 12.000, dat lijkt me meer dan voldoende. Lijkt me wel goed. Dus je komt er toch op. En het aardige is dan ook nog, u weet hoe dat is, ik vertel het even heel kort. U weet hoe dat is. Het zijn verzegelde dienstknechten en er zijn altijd mensen geweest die gehoopt hadden dat ze zelf tot die verzegelde dienstknechten behoren. Want men ziet het toch als een vooraanstaande positie met autoriteit enzovoorts. Hè. En dus is er wat wild omgesprongen met deze uiteenzetting. En vooral zegt men dan, je moet het dan ook niet letterlijk nemen. De meest bekende variant is natuurlijk die van de Jehova's getuigen. Die althans oorspronkelijk zichzelf beschouwden als de 144.000 uit Openbaring 7. Het probleem was echter dat ze na verloop van tijd tot een aantal kwamen dat ver boven de 144.000 uitkwam. En dan moet je dus je schriftuitleg, je exegese veranderen en zeggen, ja, maar dat is niet letterlijk bedoeld. Of je moet zeggen, nou ja, het zijn alleen onze belangrijkste lijstlieden, zijn er 144.000. En dat is de variant geworden die men tegenwoordig predikt. Het blijft natuurlijk wat moeilijk, want ik zie geen kans om dit overdrachtelijk uit te leggen, om de eenvoudige reden dat ik geen idee heb wat het dan betekent. 12.000 uit het geslacht van Juda. Neem dat dus overdrachtelijk. En stel nou dat je in staat bent om daar een geestelijke toepassing aan te geven, dan hebben we er nog 11. En dat gaat je dus nooit lukken. Want hoezo dan 12.000 uit het geslacht van Ruben? En wat is dan het verschil tussen 12.000 uit het geslacht van Ruben en 12.000 uit het geslacht van Gad? Overdrachtelijk dan, hè? Daar kom je dus echt niet mee weg. Dan moet je gewoon zeggen dat het niet kan. En dus blijft alleen over domweg. Letterlijk, net zo letterlijk als dat in de tijd in Exodus 19 Israël werd aangesteld als koninklijk priesterlijk volk, als uitverkoren volk, waarvan Petrus zei wat het betekende toen hij het aanhaalde en toepaste op ons vandaag. Nauwkeuriger ga ik dat niet zeggen vandaag trouwens. Maar hij zei wel wat het betekende. Hij zegt het betekent dat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was een lange zin. Oké, dan maak ik hem korter. Opdat gij zoudt verkondigen. Uitverkoren tot wat? Opdat gij zoudt verkondigen. Dat is wat Israël zou doen. En niet maar de Joden, maar heel Israël. En dat zal Israël dus ook doen. En dan zeg ik gewoon, ja, in de 70ste week van Daniël, dat was toen ik nog een jongen was, dus dat is nog voor de oorlog heel lang geleden geweest, toen had ik dat probleem al, hè? Want dat leerden wij wel. Israël zal het evangelie prediken aan alle volkeren. En hoe kan dat nou? Want in de 70ste week van Daniël zijn ze in ieder geval nog niet tot bekering gekomen. Dus prediken ze ook het evangelie niet. En als aan het eind van de 70ste week van Daniël de 1000 jaren al beginnen, ja, dan hoeft het niet meer. Toch? Hoezo evangelie prediken? De 1000 jaren beginnen met het iedere ongelovige van de aarde is weggenomen. Alleen gelovigen gaan het koninkrijk binnen. Want op dat tijdstip valt er niks te prediken. Later weer wel. Omdat er nou eenmaal weer mensen geboren worden. Maar de hele functie van dat volk om dat koninkrijk te vestigen, om zo te zeggen, is daarmee gepasseerd. En op grond daarvan alleen al moet je komen, kwam ik ook toen, tot de conclusie, daar moet een periode tussen zitten. Dat kan niet anders. En dat blijkt ook gewoon zo te zijn, er is niks moeilijks aan. Maar vooruit maar, hè. Kortom, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Ik zei niet de 12 stammen, want ja, ik weet ook wel dat er 13 zijn. Dat is ook algemeen bekend. Wij vinden heel wat opsommingen in de Bijbel. Het zijn er altijd 12, beginnend bij de 12 zonen van Jacob. Maar niettemin, in al die opsommingen mankeert er altijd één. En in de diverse opsommingen is ook altijd weer een ander afwezig. Soms Levi, soms Simeon. En hier is Dan afwezig. Dat wil zeggen, er worden geen Danieten uitgestuurd kennelijk om over de wereld het evangelie te prediken. Daar zijn altijd vragen over. Ik weet nooit waarom dat dan zo interessant of belangrijk is. Maar niettemin, het is een terechte vraag. Waarom wordt Dan hier niet genoemd? Dan is mijn eerste antwoord, dat weet ik ook niet, want het staat niet in de Bijbel. Tenminste, ik heb het in de Bijbel nooit kunnen vinden. En als er gespeculeerd moet worden, ja, dan blijkt dat er zoveel vreemde dingen verteld worden. De meest populaire is deze, namelijk, aangezien van Dan staat dat hij een slang is. Dat is niet eens waar, dat is maar heel kort geciteerd. Er staat een heel verhaal over Dan in Genesis 49. Maar aangezien hij een slang is en een slang een type is van de duivel, wat ook maar een half verhaal is, want de slang kan net zo goed een type zijn van Christus. Dat hangt van de context af en hangt af van wat die slang doet. Dus het zegt niet zoveel. Maar aangezien Dan een slang is en de slang een type is van de duivel en dus van de antichrist, concludeert men of vermoedt men dat uit de stam van Dan de antichrist zou voortkomen. Hetgeen weer niet kan, omdat de antichrist gewoon de duivel is. Die komt niet ergens uit voort, die valt gewoon uit de hemel. Omdat hij daar gestruikeld is. Maar goed, dus dat klopt ook al niet. En dan komt nog het verhaal van, ja, want dat moet wel, want de Joden zullen nooit iemand als Christus erkennen als hij niet Joods is. En dan barst ik bijna in lachen uit of zak ik onder de tafel van mijn stoel. Want een Daniet is geen Jood. Iemand uit Dan is niet een Jood. Ja, sorry. Ik weet niet wat daar aan uit te leggen valt, maar Iemand uit dan is geen Jood. Bovendien staat nergens in de Bijbel dat de Joden iemand als de Christus zullen erkennen. Dat staat er niet. Heb ik niet gevonden, tenminste. Misschien staat het er wel, maar dan hoor ik het van u wel. Maar ik heb het nooit gevonden. Ik weet wel van iemand die zich voor de Christus uitgeeft. Maar niet dat de Joden hem als zodanig zullen accepteren. Dus die verhalen leggen we dan maar aan de kant. En als u daarna mij nog vraagt van waarom staat dan hier niet tussen, dan moet ik u zeggen, nou, ik heb wel een vermoeden, maar dat kan ik niet uitleggen in een paar woorden. Ja, ik kan het wel zeggen in een paar woorden, maar niet uitleggen, maar wel gewoon kort neerleggen. Zover ik wat van de stam van Dan begrepen heb in de geschiedenis, is hij de wegbereider altijd voor alle tochten van Israël over de wereld. Hoe noem je zoiets? Migraties, dat was het woord. Hij is de wegbereider voor de migraties van Israël. Die functie heeft hij trouwens al in het eind van het boek Richteren. Want hij is de eerste stam, dat is al in het begin van het boek Richteren, dat van hem gezegd wordt dat hij woont op schepen. En dat is niet omdat hij een woonboot zo leuk vindt, want die kun je in Israël toch niet kwijt. Het betekent dus dat hij zeevarend is. Dat is één. Dus het land al verlaten heeft. Eensdeels. Andersdeels vinden we dat van de stam van Dan beschreven wordt dat ze een veel te klein gebied hebben om in te leven. Het zij doordat het gebied te klein is, het zij doordat de stam zich zo uitbreidt. En ze zijn de eerste die migreren naar het noorden toe en daar in het noorden de stad Laïs veroveren. En vervolgens hun naam geven aan de stad, Dan, in het uiterste noorden. Vandaar dat het later heet Israël is van Dan tot Beersheba. Maar dat was niet het gebied van de stam van Dan, want dat was bij Tel Aviv. Nou ja, bij Jaffa. En dan maar een klein stukje grond trouwens. Maar ze zijn naar het noorden vertrokken en vandaar nog verder naar het noorden. En in Genesis 49 staat, Dan is als een slang langs de weg. En de uitdrukking wordt bij gelegenheid vertaald met Dan is als een slangenspoor. Als de weg van een slang. Een slang laat een spoor na. En een spoor van een slang is niet een constant geul, om zo te zeggen, wat je misschien zou verwachten. Maar het is een indruk en weer een indruk en weer een indruk in de grond. Zo hier en daar zet hij zijn stempel. En die stempels kun je tot in onze dagen nog ruim terugvinden. Die stempels. En het idee is dat van Dan staat, Dan zal zijn volk richten. Dat wil zeggen, richting geven. En het blijkt dat waar Israël ook terechtgekomen is, de stam van Dan was er altijd het eerst. En ze zijn de geschiedenis ingegaan, ook onder die naam. De stam van Dan. De Tuatha de Danan. De stam van Dan. En ik heb persoonlijk de indruk, maar dat is niks waard voor u, maar ik vertel het u maar even tussen de bedrijven door. Ik heb persoonlijk de indruk dat de stam van Dan ook in de toekomst die functie zal vervullen. Want iemand moet toch op een of andere wijze dat land daar, in Canaan om zo te zeggen, moet dat land toch weer op orde brengen. En ik denk dat zoals Dan altijd al de kwartiermaker geweest is in de geschiedenis, dat op dezelfde wijze dan ook in de toekomst zijn volk zal richten en als kwartiermaker zal optreden in het land. Met andere woorden, die worden niet uitgezonden, dan niet te specifiek worden in het land aan het werk gezet om dat op orde te brengen. Als richters. En dat is wat de naam van Dan dan ook betekent. Ik geef geen garantie dat het zo is, maar het lijkt mij de enige verklaring bij alles wat ik erover ben tegengekomen. Verder wijs ik er dan ook maar op dat de naam van Efraïm ook niet genoemd wordt. Hoewel het de naam is van een stam. In plaats van de naam van Efraïm wordt de naam van Jozef gebruikt. En dus vind je hier de stam van Jozef, of het geslacht van Jozef heet het, en dat van Manasse. In de praktijk is dat Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef. Maar de naam van Efraïm wordt dus vermeden. Mocht u mij nou vragen waarom de naam van Efraïm vermeden wordt, dan zeg ik, nou, de naam van Efraïm is eigenlijk enigszins gereserveerd voor degene, als er maar één is, degene met eerst geboorterecht binnen Israël. Maar dat is in de praktijk de gemeente. En die heeft een hemelse positie. Met andere woorden, die naam Ephraim die hoort bij de openbaring van het koninkrijk op aarde en onder aardse omstandigheden dan ook feitelijk niet thuis. Maar ja, het is een verklaring achteraf, maar het wordt in de Bijbels niet toegelicht. Maar het is wel het gebruik van de naam Ephraim. Als aanduiding van die gemeente van eerstgeborenen. En zo kom je dus, als je alles bij elkaar optelt, toch weer aan 13. Maar, laten we maar. De volgende vraag is simpel. Want het hele verhaal, dat is in openbaring altijd zo, hangt aan het stellen van de juiste vragen. En de kunst van het stellen van de juiste vragen is gebaseerd op of je het voorgaande begrepen hebt. Dan kom je vanzelf bij de goede vraag. En hier is de vraag. Oké, 144.000 zendelingen die opnieuw het evangelie moeten prediken, beginnende bij Jeruzalem, want die zouden opdrachten blijven bestaan. Beginnende bij Jeruzalem, Samaria, einde der aarde, dat wil zeggen 2 stammen, 10 stammen, de rest van de wereld. En de vraag is of er überhaupt iemand tot geloof komt in die dagen. Het is natuurlijk enigszins onbenullige vraag, maar dat is de vraag. Heeft het succes? Als je het zo kunt formuleren. En het antwoord is ja. Want hierna vinden wij vanaf vers 9, en er staat letterlijk na deze. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan. Dat wil zeggen grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle naties en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon, dat is nog steeds het visioen uit Openbaring 4 en 5. Het lam op de troon, weet u wel, met die 7 zegelen enzovoort. En nu is er een schare die niemand tellen kan. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, gezegend is hij die komt in de naam. Maar het lijkt er wel op, toch? Op de intocht in Jeruzalem. Zij erkennen de koning namelijk. En dat was bij die zogeheten intocht ook zo. Hè? Degene die dit deden en zongen, erkende de Heer Jezus als de Messias. Maar hij werd afgesneden en hij had niet. Met dank aan Daniel 9, vers 24. Voor wie het volgt. En laat het anders maar zitten. Zij riepen met grote stem, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de 4 dieren en vielen voor de troon neder, dat wil zeggen bogen, op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. En een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, die scharen die niemand tellen kan dan, hè? Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en waar komen ze vandaan? Dat willen we ook wel graag weten. En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Let op, niet uit de verdrukking van die dagen. Niet uit de 3,5-jarige verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar ze komen uit de grote verdrukking die na de 70ste week nog in alle heftigheid moet losbarsten over alle volkeren. Hebben we die nog? Je bent hier, en ik zeg het nu maar weer populair, je bent hier dus 33 jaar verder. Je bent hier. Oké, zonder de 33 jaar. Je bent hier bij de aanvang van de 1000 jaren. Dit zijn de lui die het koninkrijk binnengaan. Ze hebben de grote verdrukking overleefd. In elk geval als gelovigen. En dat staat er gewoon. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Nou, als je hier op bladzijde 1184 bent, hoeft dat niet meer uitgelegd te worden. Over de reinigende werking van het bloed van Christus als van een onbestraffelijk lam. En over de witte klederen enzovoorts. Hoeft toch niet uitgelegd te worden? Ze zijn gelovigen. En daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen die op de troon zit. Hier is sprake van het koninkrijk dat inmiddels aangebroken is. De 1000 jaren. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat wil zeggen, zal hen steken, hè? Want het wordt beschreven als een oordeel. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En inderdaad, er staan een paar schriftverwijzingen onder vers 16 en 17. Waarvoor vriendelijk dank, omdat het schriftplaatsen zijn die spreken over het Messiaanse Rijk. In het Oude Testament al. En die uitspraken worden hier van toepassing gebracht op deze scharen die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komt. Dus zoek je die schriftplaatsen na, Jesaja 49 en Psalm 121 vers 6 zie ik staan. En dan een mooie onder vers 17 is natuurlijk Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder, hij zal mij brengen aan zeer stille wateren. En wat het maar was, broeders, het zijn schriftplaatsen die spreken over het Messiaanse Rijk als zodanig. Daar zijn ze in binnen gegaan. Heb u dat? Zodat in één hoofdstuk verteld wordt hoe het zit. Er worden er 144.000 verzegeld. Dat neemt nog enige tijd. Maar ze prediken daarna het woord van God, het evangelie van het koninkrijk, of hoe je het maar noemt. En het resultaat is een schare die niemand tellen kan. Daarover heb ik het nog niet gehad, over die niemand tellen kan. Maar er is ook niet zoveel over te zeggen. Natuurlijk kan niemand die schare tellen. Hè? Moet toch kunnen? Hoeveel waren het er? Maar dat is niet de betekenis van hoeveel het er zijn. Het gaat niet om hoeveel het er zijn. Het gaat om het begrip tellen. En waarom men dat überhaupt zou doen. Ze tellen. Waarom zou je ze tellen? Ja, ik moet een beetje terug naar Bijbelse tijd natuurlijk. Want bij ons moet alles geteld worden. Verschrikkelijk. Maar waarom zou men iets tellen? Wanneer het genoteerd moet worden in de boekhouding. Bij voorkeur als debet, maar misschien als krediet. Maar in dit geval, het bezit, het is inventarisatie. En u weet hoe het was met die eerste koning. Dit is de laatste koning uit het huis van David. Maar die eerste koning uit het huis van David, die nam zich voor om het volk te tellen en stuurde, ik weet niet meer wie het was. Ik ben zijn naam even kwijt. Hè? Wie? Ja, Joab, denk ik, ja. Ik denk altijd Abner. Nee, Abner was die van Saul. Joab was die van, die familierelaties is wat ingewikkeld. Joab werd erop uitgestuurd om het volk te tellen. En Joab zei, nog zou mijn heer de koning dat nou wel doen. Want die vond het toch niet betamelijk om het volk te gaan tellen. Maar om een of andere reden wilde David dat toch gaan doen. Hetgeen en daarna ook uitgebreid kwalijk genomen wordt. En waardoor er ook een straf kwam over het volk als zodanig. Want het was zijn volk, op een of andere manier. U weet hoe dat was. En daarna ging die engel rond en bracht verderf over het volk. Totdat hij kwam bij de dorstvloer van Arauna. En toen werd die plek aangewezen als de plek waar later de tempel zou staan. En met name een brandofferaltaar is zo gekomen. Zo werd Moria alsnog de tempelberg. En als we nu op de zogenaamde tempelberg de rotskoepel binnengaan, kijken we alsnog op de dorstvloer van Arauna. De Dome of the Rock. Maar de rock is de dorstvloer van Arauna. Top van de berg. Netjes beschermd, ingepakt en daarmee voor ons bewaard. Ik vind het wel aardig allemaal. Maar goed, daarvoor ging het volk tellen. En toen kwam er een ramp, want hij had dat niet mogen doen. En Joab had hem dat ook gezegd, dat hij dat zich niet kon permitteren. Waarom niet? Omdat als hij het volk zou tellen, maakt hij het zijn eigendom door het te tellen. Heb u dat? Inventarisatie, dat is wat het is. Maar van Gods standpunt uit bezien, het was niet Davids volk. Normaal gesproken, het volk is het eigendom van de koning. Dat is echt waar. Dat zijn, hebben we afgeschaft, dat weet ik wel. Zodra wij een koning kregen, hebben we het ook afgeschaft meteen, dit idee. Maar het idee van oudsher is, de koning is eigenaar van het volk. Ik heb laatst gehoord dat koning Willem I en de later al helemaal, die hadden toch wat moeite met onderscheid te maken tussen hun eigen privéportemonnee en die van de staat. Dan zeg ik, dit is bullshit. En daar heb ik echt alleen maar een lelijk woord voor. Dit is bullshit, want van oudsher is daar geen verschil tussen. En we hebben allemaal geleerd dat Willem I de Zwijger, niet de koning, maar de vader des vaderlands, al zijn politieke aangelegenheden gewoon heeft moeten betalen van zijn eigen centen. En voor dat doel in de hele familie hebben ze tafelzilver verkocht en wat ze allemaal maar te gelden hebben gemaakt via de braderie of wat het maar was, of via een bazaar, dan wel een boerhuis, om aan geld te komen om legers te kunnen verzamelen. En dit is nou eenmaal zo. Het volk is privébezit van de koning. En hij maakt zelf uit wat hij er verder mee doet. Dat wij dat achterhaald vinden en niet van deze tijd is, ja, dat kan allemaal wel. Maar in het geval van David was dat een misverstand. Want dat volk van David was niet zijn eigendom. Het was des Heren. En David was slechts door de Heer als koning aangesteld. Maar het volk bleef van hem, van de Heer zelf. En het land ook. Mijn is het land, zei de Heer. Het geldt tot in onze dagen en ten eeuwige dagen, uiteraard. Met andere woorden, David ging zijn boekje te buiten. Maar hij heeft ons onder andere dan geïllustreerd wat dat tellen betekent. Je maakt het je eigendom. En een ander woord met dezelfde betekenis is meten. Maar die kom je tegen in Openbaring 11, het eerste vers. Of het tweede, kan ook zijn. Meet de tempel en meet de voren of niet. Maar het meten is opmeten, de maat bepalen, bepalen hoeveel het is en tot eigendom maken, tot bezit maken. Zo werkt dat, hè. Ik bedoel, als je de hele dag op de markt bloemen staat te verkopen, dan aan het eind van de dag, dan ga je je geld tellen. Toch? Er moet ingeboekt worden, vandaag zoveel verkocht. Zo werken die dingen. Nou. En als hier staat een schare die niemand tellen kon, wil zeggen dat in ieder geval, want ik moet het kort houden, dat in ieder geval dat beest uit Openbaring 12, dan wel 13, het niet tellen kon. En dat had hij graag willen doen en al wat geteld wordt, krijgt dan ook een teken mee. Dan krijgen ze allemaal zo'n creditcard mee of zo'n chipje of wat ze maar meekrijgen allemaal. Zo'n identificatieding, weet u wel. Zouden ze allemaal krijgen. En dat kan keurig geteld worden. Hoeveel van die dingen zijn er nou uitgereikt? Enzovoort. En als je dat niet wilde, dus je niet onderwerpen wilde aan dat beeld, om zo te zeggen, of dat beest, dan staat er, dan kan je niet kopen en verkopen, want dan heb je je identificatie niet, of zo. Weet je wel. Je kunt je er tegenwoordig helemaal voorstellen hoe zoiets zou werken. En niet alleen dat het kan, dat kan vandaag al. Maar dat het gaat toegepast worden, dat weet ook iedereen. Daar heb je de Bijbel niet eens voor nodig. Omdat het kan, moet het ook. Want wij leven in een technocratie. Het kan, dus moet het. En het gaat dus ook inderdaad gebeuren. Maar het hele punt is dat het hier gaat om een schare die dus niet geteld kon worden door wie anders dan ook maar. Omdat het eigendom des Heren is. En daar gaat het om. Ze zijn gehoorzaam geweest aan de prediking. En dat is ook waarom ze de grote verdrukking overleefd hebben. En voor zover er zijn die die verdrukking als gelovigen niet hebben overleefd, zegt Openbaring 20 dat ze alsnog zullen opstaan. En dat is zelfs het verlengde van wat in Openbaring 6 al stond. Maar dat beschouw ik nu maar als buiten de orde. Overigens, voor alle duidelijkheid, de 144.000 worden hierna nog een keer genoemd in hoofdstuk 14. Daar worden ze genoemd in vers 1 op de berg Sion. De 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Dat is dus dat zegel dat ze aan hun voorhoofden hebben. En in vers 3 staat, en zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Het waren dus inderdaad gewoon mensen die door de heer gekocht waren zoals u en ik in onze dagen. Maar wij horen in de categorie 24 oudste in dit toneel, hè? Heb je dat nog? Bovendien, deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Ik heb ook nooit mogelijkheid gezien om dat op een of andere wijze overdrachtelijk uit te leggen. Dat wil zeggen, dat zal letterlijk zo zijn. Ze zijn nog celibatair ook. Nou weet je helemaal dat het toch wel een paar jaar zal duren voordat je die lui bij elkaar gekregen hebt. 12 × 12.000, toch? Lijkt mij. En ik wijs er dan ook nog maar op, wat ik bij gelegenheid wel vaker vertel, dat in het algemeen genomen de meeste maagden in de Bijbel zijn mannen. Want al die andere maagden die je in de Bijbel tegenkomt, er zijn er lang geen 144.000. Dus de meeste maagden in de Bijbel zijn mannen. En natuurlijk is dat wat gechargeerd wat ik nu zeg, maar ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen dat je dus nooit het woord maagd zomaar mag vervangen door bruid. Bovendien, de meeste maagden zijn nooit bruid geweest en worden dat ook niet. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Toch? Maar men doet het wel, want de Bijbel beschrijft de gemeente als maagd en dan vult men daar meteen het woord bruid in. En dat is toch wel een misverstand. Bovendien, de gemeente als maagd wil niet eens zeggen dat de gemeente in zichzelf een vrouw is. Dat moet met gemak nog een man kunnen zijn ook. Dat u die begrippen kent, hè? En de echte betekenis van de termen kent. Maar dat maar even terzijde. Want waar het me om gaat is maar dat het hier gaat gewoon om mensen, letterlijk gelovigen in deze wereld, maar inderdaad afkomstig uit alle stammen van Israël, officieel en geteld van Gods wegen 144.000. En ze brengen de vervulling van de oorspronkelijke roeping van Israël. Dat gaat officieel gebeuren en dat had je ook mogen verwachten sinds Exodus. En het resultaat is inderdaad zoals gewenst was, namelijk een schare die afkomstig is uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam enzovoort. Dat wil zeggen inderdaad uit alle volkeren. En daar gaat het maar om. Afgezien daarvan, je kan altijd nog zeggen, die schare die niemand tellen kan, dat zou in zichzelf ook Israël kunnen zijn. Want Israël wordt ook verzameld uit alle volkeren van de hoeken der aarde enzovoorts. Maar dat kan niet het geval zijn, want hier loopt het verhaal regelrecht over van de scharen die niemand tellen kan in de 1000 jaren. En dus is het inderdaad het resultaat, die scharen die niemand tellen kan, het resultaat van de prediking van het evangelie in de dagen tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Maar dat zijn de dagen van al die grote oordelen die hierna beschreven worden en inderdaad de dagen van het antichristelijke rijk. En dat is heftig. Maar dat gebeurt pas na de 70ste week van Daniël en nadat de Heer dus zijn voeten voor het eerst weer gezet heeft op de Olijfberg. Niettemin, dit is de route die inderdaad loopt naar het Messiaanse Rijk op aarde. En de enige weg ook. Als in die dagen de vraag is, hoe word ik zalig? Wat doen, dan zal ik in het Koninkrijk komen of behouden worden? Dan is het antwoord gehoor geven aan de prediking van één van die 144.000. Soms denk ik, dan moet je naar een van die olieverkopers. Maar die is uit Matteüs 25. En daar gaan we niet op in, want we moeten het voor vandaag hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw profetisch woord, dat zeer vast is. Het woord dat we kunnen vertrouwen en dat de eeuwen doorstaan heeft en nog steeds actueel is, omdat het ons spreekt over u, die een werk doet in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat wij ook daaruit mogen leven in onze dagen en mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Geroepen om inderdaad koning en priester te zijn, maar niet vanaf een aardse positie, maar vanuit een hemelse positie als eerstgeborenen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. We mogen beseffen dat het werk dat u in ons zou doen een werk is om ons voor te bereiden op die geweldige toekomst. Een toekomst die we hebben in een eeuwige, onvergankelijke wereld, in een nieuwe schepping uiteindelijk. Een toekomst ook die tot doel heeft uw naam groot te maken. We danken u daarom dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. En erop mogen rekenen dat wat ons ook overkomt in deze vleeselijke, deze aardse omstandigheden, dat we niettemin uw eigendom zijn en dat u uw werk ook aan ons zult voltooien. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.